Ik wil met u eerst graag een gedeelte lezen uit het Oude Testament en wel uit Maleachi hoofdstuk 4. Dat gedeelte heeft ook te maken met het thema van vanmorgen en met de prediking. Ik lees u Maleachi hoofdstuk 4 en we lezen daar het volgende. Er staat boven in mijn Bijbel: verschijning van de zon der gerechtigheid. Nou, we weten allemaal wie de zon der gerechtigheid is, denk ik. Dat is de Heer Jezus Christus. Dus we vinden hier een profetie van de dingen die zullen komen, die zullen gebeuren in de komende tijd. Maleachi hoofdstuk 4. Want zie, die dag komt, brandend als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen stoppels worden. En de dag die komt zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker stof zullen zij worden onder uw voetzolen. Op die dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de legermachten. Denk aan de wet van Mozes. Hier staat, in de grondtekst wordt hier het woord Torah gebruikt. Dus denk aan de Torah. Er wordt bedoeld het onderwijs van God. Alles wat de Heere gezegd heeft, denk daaraan. Het gaat dus niet alleen maar om die 10 geboden, maar denk aan alles wat de Heere gezegd heeft. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb, op Horeb voor heel Israël. Aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, ik zend tot u, dat is Israël, de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Nou, tot zover de lezing uit het woord. We zullen zo meteen nog wat lezen uit Matthäus, waar ook onder andere Elia ook weer genoemd wordt in dit verband. Laten we eerst met elkaar gaan bidden voor die dingen die ons bezighouden, waar we misschien zorg over hebben, waar we misschien moeite mee hebben in ons leven en waar we ook vanmorgen misschien wel een antwoord van verwachten van de Heere op onze situatie. Ik wil met u graag nog een stukje lezen uit het Nieuwe Testament, en wel uit Matthäus hoofdstuk 17. En we lezen daar vers 1 tot en met 13. Het thema is, dit is mijn geliefde zoon, de uitspraak van God. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn voorbereiding in de prediking een wat andere wending kreeg dan ik verwacht had. Maar dat kwam door Mozes en Elia. Ja, dat is hun schuld. Laten we het eerst maar eens lezen. Matthäus 17, en we lezen vanaf vers 1 tot en met 13. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en 1 voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen, en zie, een stem uit de wolk zei: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: sta op en wees niet bevreesd. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des Mensen opgewekt is uit de doden. En zijn discipelen vroegen hem: waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? We hebben dat gelezen in Maleachi net, hè? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is. En ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Zo zal ook de Zoon des Mensen door hen lijden. Toen begrepen de discipelen dat hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had. Nou, tot zover voor dit moment de lezing uit het Woord van God. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus sprak met zijn discipelen over zijn lijden en zijn sterven en zijn opstanding. Vorige week hebben we daar ook bij stilgestaan. Hebben we dat ook gezegd. Toen ging het ook over het volgen van de Heer Jezus als hij weg was na zijn opstanding en na de hemelvaart. En hoe de discipelen dan verder konden, verder moesten. En wat zij konden verwachten. Maar keer op keer blijkt weer dat de discipelen er eigenlijk niet zoveel van begrijpen. Ze kunnen het niet vatten. Misschien kwam dat ook wel omdat ze niet wilden horen over lijden en sterven. Omdat hun dat niet aangenaam in de oren klonk. En ze dat liever niet hoorden van de Heer Jezus. Ze wilden dat liever verdringen. En dat ging zelfs zo ver dat Petrus de Heer Jezus bestraffend aansprak. Tegen de Heer Jezus zei van: dat kan niet, dat mag niet. Daar mag je niet over spreken. Hij doet dat in Matteüs 16 vers 23. Vlak daarvoor. We hebben dat nog niet gelezen nu. Vers 22 en 23. En hij wil de Heer Jezus bestraffen. Hij zegt tegen de Heer Jezus: dat zal nooit gebeuren. En de Heer Jezus zegt dan tegen hem: Petrus, jij bedenkt niet de dingen van God. Met andere woorden, Petrus, jij hebt niet in de gaten wat nou het plan van God is. Je hebt niet in de gaten wat er moet gebeuren. De discipelen zagen dat nauwelijks. Ze zagen niet het plan van God dat de Heer Jezus naar Golgotha moest gaan om daar te lijden en te sterven voor de zondenschuld van de mensen. En als Petrus hier tegenin gaat naar de Heer Jezus, dan zegt de Heer Jezus zelfs die bekende woorden van: Satan, ga weg achter mij. We zien hier zelfs dat de Satan Petrus gebruikt om nog een poging te doen om de Heer Jezus af te brengen van die weg naar Golgotha. Hij doet dat keer op keer. Hij doet dat aan het begin van zijn bediening. Want dat was het belangrijkste. Dat was zijn missie. En als hij niet gegaan was naar het kruis van Golgotha, was er voor ons geen vergeving van zonde en schuld geweest. En dan waren we nog het eigendom van Satan, van hem. Daarom reageert de Heer Jezus zo hard en zo direct naar Petrus op zijn poging om te ontkennen de weg die de Heer Jezus moest gaan. We zien dat nu ook veel. We zien nu ook mensen die ontkennen de noodzaak van de Heer Jezus, dat hij gekruisigd is, dat hij gestorven is. En men zegt dat dat niet nodig was geweest. En veel mensen tegenwoordig denken ook dat zij zelf goed genoeg zijn, dat zij niet zo zondig zijn dat ze een ander nodig hebben die voor hun zondenschuld sterft. Veel mensen denken dat ze geen vergeving nodig hebben, dat ze geen reiniging van hun zonden nodig hebben. De mens denkt dat ze de Heer Jezus niet nodig hebben. Dan spreek ik over de mens in het algemeen. Want heel veel mensen denken dat ze die vergeving van zondenschuld, dat ze daar zelf wel mee om kunnen gaan. Ze denken dat de Heer Jezus een goed mens was. Ze denken dat de Heer Jezus een goed voorbeeld was voor iedereen, ook voor ons. Maar niet dat hij een zoon van God was, dat hij de zoon van God was. Niet dat hij de enige was die zonder schuld kon vergeven. Ze geloven niet dat hij als mens op aarde is gekomen voor ons, om dat te bewerken, om dat te doen. Ook nu zie je pogingen om te ontkennen het werk dat de Heer Jezus heeft gedaan. En daarom spreekt de Heer Jezus daar nog een keer over met zijn discipelen. Hij wil ze dat duidelijk maken, mensen, discipelen, het is nodig dat ik die weg ga. Want als ik die weg niet ga, als ik niet naar dat kruis ga, als ik daar niet die zondenschuld draag, dan ben je nog in je zonden, zegt hij ergens anders. Dan is je zondenschuld niet vergeven. Matteüs 17, vers 1. Nu hebben we gelezen, na 6 dagen, dat was 6 dagen na datgene waar we het vorige week over gehad hebben, die zelfverloochening, dat Petrus zegt dat de Heer Jezus de rots is waar hij op moet bouwen. 6 dagen daarna vinden deze dingen plaats. De Heer Jezus gaat opnieuw uitleggen aan zijn discipelen wat er gebeuren moet, wat er gebeuren ging. En nu in dit stukje gaat hij zelfs verder. Want hij vertelt niet alleen maar van het kruis en van de opstanding, maar hij vertelt ook wat er verder daarna gaat gebeuren. Nu zelfs over zijn terugkomst. Hij spreekt nu zelfs over de laatste dagen, over wat er dan zal gebeuren. Voor die tijd sprak de Heer Jezus veel over het koninkrijk der hemelen dat nabij is, dat zou komen, dat heel dicht nabij is. Nu zie je dat de toon en de inhoud van wat de Heer Jezus vertelt steeds wat anders wordt. Het is duidelijk geworden dat het Joodse volk hem niet heeft geaccepteerd. Met name de geestelijke leiders. Maar ook de mensen, ze hebben hem verworpen. En daarmee raakt dat koninkrijk, ja, dat raakt een beetje uit het zicht voor langere tijd. De boodschap van de Heer Jezus wordt steeds meer een persoonlijke boodschap. Een boodschap van geloof en bekering van mensen persoonlijk. Van de mensen die later de gemeente van de Heer Jezus Christus zullen vormen. En wat nu gebeurt in dit stukje, wat wij gelezen hebben, wat de discipelen zien en horen, en dat is heel wat, dat is heel indrukwekkend geweest, en wat alleen de discipelen Petrus en Jacobus en Johannes zien en horen, dat is heel opvallend. Ze waren hier niet allemaal bij. De Heer Jezus koos die 3 uit en ging met die 3 de berg op. En dan gebeuren deze dingen. We zien dat vaker. We zien vaker dat de Heer Jezus sommige dingen openbaart aan de scharen, aan een heleboel mensen. Andere dingen openbaart alleen aan zijn discipelen. En dan sommige dingen nog alleen aan deze 3. En je ziet daar dan een lijn in. Ik denk dat het te maken heeft met de inhoud van de boodschap die hij doorgeeft. En dat doet hij nu ook. Hij ging naar een hoge berg. Waarschijnlijk de berg Tabor. En dan gebeurt er iets bijzonders. Vers 2. En hij werd, staat er, voor hun ogen van gedaante veranderd. Gaat over de Heer Jezus. En zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. We zien hier de Heer Jezus en zij zien dat ook. Wij zien hier de Heer Jezus in zijn koninklijke heerlijkheid. Ze zien een stukje van de heerlijkheid die komt. Ze zien een stukje van de koning van het koninkrijk dat komt. Een klein beetje maar, zijn gelaat, zijn kleed. Ze zien dat licht, ze zien iets van de persoon van de Heer Jezus Christus zoals hij werkelijk is. Ze zien dezelfde persoon, maar zijn gezicht en zijn kleding straalden. Er kwam een hemelse glans op. Ze zagen een voorproefje van hoe het zou zijn als de Heer Jezus komt in al zijn heerlijkheid. Daar zagen ze een voorproefje van. Een heel klein stukje maar van het koninkrijk. Als de Heer Jezus terugkomt, dan is hij dezelfde Jezus. Dan is hij dezelfde persoon. Maar als hij dan komt, komt hij in volle heerlijkheid. Daar lag toen nog een bedekking op. En hier gaat een klein stukje van die bedekking gaat weg. En ze zien een klein stukje van wie de Heer Jezus was. Van wat de toekomst zou gaan brengen. Dan zien ze nog ineens twee personen. Vers 3. En zie aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Mozes en Elia die in gesprek gaan met de Heer Jezus Christus. Hoe wisten ze nou dat het Mozes en Elia waren? Nou, dat vermeldt de Bijbel niet precies. Blijkbaar was dat heel duidelijk voor hen dat dit Mozes en Elia waren. De Heer Jezus weerspreekt dat ook niet als ze dat zeggen. Dus we kunnen geloven dat dit werkelijk Mozes en Elia waren. Die zij daar zagen en die spraken met de Heer Jezus. En dan wat heel interessant is en wat heel mooi is. Waarover spraken zij dan met de Heer Jezus? Maar het staat er niet. Dat weten we niet. We weten niet wat de inhoud van het gesprek was. We weten wel dat het vlak voor het lijden en sterven van de Heer Jezus was. Misschien spraken zij daarover met de Heer Jezus Christus. Mozes was de brenger van de wet. Mozes was de belangrijkste persoon van het Oude Testament. Die wet die duidelijk maakte dat mensen zondaars waren. Maar die wet die niet kon redden. Misschien spraken ze daarover. Misschien heeft de Heer Jezus gezegd tegen Mozes. Mozes, nu ga ik naar het kruis om die zondenschuld te vergeven. En nu ga ik naar het kruis om die wet die jij hebt mogen brengen te vervullen. Om te zorgen dat ik doe wat je als mens niet kunt. Want de wet brengt geen redding. Elia was de belangrijkste profeet in het Oude Testament. Elia sprak over de komst van de Messias. Hoe vaak heeft hij niet geprofeteerd dat de Messias zou komen? Misschien spraken zij daarover. De Bijbel vermeldt het niet. Maar als je ziet welke personen dit zijn, dan zou dat logisch zijn. Misschien spraken ze over het belang van het kruis van Golgotha. Misschien hebben ze gesproken over de rijkwijde daarvan, hoe geweldig belangrijk dat was. Dat nu het heil ook niet alleen maar voor de Jood was, maar door zijn sterven het heil verder ging dan Israël. Dat het voor de hele mensheid was. En dat nu door het lijden, sterven en opstanding van de Heer Jezus het heil, de redding, de zaligheid er is gekomen voor alle mensen, voor ieder die gelooft, voor ieder die tot de Heer Jezus ging. Dat de heidenen, zoals Paulus het zegt, nu mede erfgenamen zijn geworden van de belofte. Misschien hebben ze daarover gesproken. Dat lijkt me heel logisch. Nu de Heer Jezus zo vlak voor het kruis stond. Misschien, en dan denk ik menselijk, misschien hebben Mozes en Elia de Heer Jezus wel bemoedigd. Want we weten hoe moeilijk of hij die weg vond. We weten wat er gebeurde. Ook daarvoor. We weten dat de Heer Jezus in doodsangst verkeerde. Om de weg die hij moest gaan uit liefde voor ons. Misschien hebben zij hem bemoedigd. Misschien hebben zij hem aangespoord. Misschien hebben zij hem, ja, menselijkerwijs gerustgesteld. Misschien hebben zij hem geholpen om die weg te gaan. Als we hier zien verschijnen, Mozes en Elia, dan moet ik ook denken aan Openbaringen 11. In Openbaringen 11 wordt gesproken over twee getuigen die in de eindtijd zullen verschijnen. Die in de eindtijd, dat is aan het einde van de grote verdrukking, in Jeruzalem zullen profeteren. En van hen wordt dan gezegd dat zij grote macht hebben. Dat ze de natuurkrachten beheersen, beheren. En hoogstwaarschijnlijk, Openbaring zegt er niet bij, gaat dat ook om Mozes en Elia. En dat zeg ik mede op basis van Maleachi. Omdat Maleachi daarover spreekt. En ook Zacharia spreekt daarover. En er wordt gesproken over twee getuigen die zullen komen aan het einde van de grote verdrukking. Die zullen komen voor Israël en die het evangelie van de Heer Jezus Christus zullen prediken aan Israël. Is dan hun verschijning hier in Matteüs 17 niet een verwijzing, niet een boodschap naar de toekomende dingen, naar de terugkomst van de Heer Jezus, naar het koninkrijk dat komt? Is hierin dan ook niet duidelijk dat watgene wat de Heer Jezus heeft gedaan veel verder strekt dan de tijd van toen, dan de tijd van nu, maar dat het doorgaat tot aan de eeuwigheid? De discipelen zijn in verwarring. In vers 10 zeggen zij: waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? En dat zeiden zij. En dat klopt, want dat zegt Maleachi ook. Dat Elia eerst moet komen voordat die grote dag aanbreekt. En in vers 11, Matteüs 17, daar zegt de Heer Jezus: Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is en ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat zij wilden. Zo zal ook de Zoon des mensen door hen leiden. De Heer Jezus bedoelde Johannes de Doper. Die bedoelde hij in eerste instantie. Daar wees hij op. Maar hij bedoelt daarmee te zeggen, die Johannes de Doper, die had ook de Elia kunnen zijn, die de komst van de Heer Jezus aankondigt, vlak voordat het koninkrijk werkelijkheid zou worden. Johannes de Doper had de aankondiger kunnen zijn. Dat was hij ook natuurlijk, van het koninkrijk dat kwam. Als de Joden toen, als de mensen toen de Heer Jezus als Messias hadden aangenomen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben hem verworpen. Ze hebben ook Johannes afgewezen. Dat zegt de Heer Jezus hier ook. Ze hebben ook de Heer Jezus afgewezen. Daardoor kon het koninkrijk der hemelen niet komen. Want het geloof was er niet. Daardoor kon het koningschap toen niet komen. Daardoor kon dat toen niet doorgaan. Maar dat was geen afstel, dat was alleen maar een uitstel. Dat was een uitstel van het koninkrijk dat zou komen. En wij die in deze tijd leven, en wij die zien hoe deze tijd gaat en wat er gaande is, weten dat dat koninkrijk komende is. Want er zijn zoveel tekenen in deze tijd die daarop wijzen. Wij zien dat de komst van de Heer Jezus Christus nabij is. Dat Hij komende is. En net als in de tijd van de Heer Jezus is er weer een wegbereider nodig om het volk Israël voor te bereiden op de komst van de Messias. En dat zijn die twee getuigen aan Openbaringen 11. Die doen hetzelfde wat Johannes deed. Johannes wees op de Heer Jezus. Hij is het. Bij hem moet je zijn. Dan zullen Mozes en Elia komen. Die zullen in Jeruzalem aan het volk Israël zeggen: Hij is het, de Messias komt. Ze zullen op hem wijzen. Je moet vanmiddag Openbaringen 11 maar eens verder lezen wat er verder gebeurt. En Elia kwam in die tijd. Elia kwam in zijn tijd. Elia kwam in de tijd van de Heer Jezus. Elia komt voor het volk Israël. Malachi zegt dat hij komt. Malachi zegt ook wat zijn boodschap is. In Malachi hoofdstuk 3 vers 1. Daar zegt de Heere: Zie, ik zend mijn engel. Daar staat mijn boodschapper. Die voor mij de weg bereiden zal. Dat zijn dezelfde woorden als over Johannes. Zie, ik zie mijn engel, mijn wegbereider, die de weg bereiden zal. En wie is dan die boodschapper? En wie is dan die engel die die boodschap zal brengen? In Malachi 4, daar zegt de Heere dat. Zie, ik zend tot u de profeet Elia. Johannes predikte: Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wel, Mozes en Elia in die tijd zullen hetzelfde prediken. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Die prediking zal in de periode die de Bijbel noemt, de grote verdrukking, ook klinken. Ziet u wat een parallellen er zijn in de Bijbel, als de Heer Jezus daarover spreekt. En hoe hij die lijn verder wil trekken van het Oude Testament naar die verschijning hier, naar Openbaringen 11, naar de toekomst, naar de dingen die komen gaan. Elia's taak is dezelfde als die van Johannes de Doper. De weg bereiden voor de komst van de Heer Jezus en wijzen op hem. De profeet Elia komt terug. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Echter, hij is daar niet alleen. Hij zal vergezeld worden door Mozes. Mozes was ook een profeet. Die evenals dat in het Oude Testament het geval was, grote kracht krijgt. Je moet vanmiddag maar eens lezen, Openbaringen 11, wat er gebeurt. Zij beiden zullen het volk Israël de weg wijzen tot de Heer Jezus. En dat zullen zij prediken. Over Mozes en Elia staat in Openbaringen 11 vers 6. Deze, dat zijn die twee getuigen, hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren. En zij hebben macht over wateren, om die in bloed te veranderen, en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen. Weer een parallel nu met het Oude Testament, met de verlossing van het volk Israël uit Egypte, van die plagen allemaal plaatsvinden. Dan zal God ook zijn volk bevrijden op diezelfde manier. Daarom spreekt de Heer Jezus over Mozes en Elia. Ik wil nog even met u terug naar vers 5. Want daar staan toch heel belangrijke dingen. Daar lezen we het volgende. Als de Heer Jezus daar is en met hen spreekt, verschijnt er een lichtende wolk die overschaduwde hem, en een stem uit die wolk zegt: Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. Met andere woorden, heb aandacht voor hem. Wat hij spreekt is de waarheid. Wat hij spreekt is het woord van God. Er kwam een stem, er kwam een zichtbaar teken van God, er kwam een hoorbaar teken van God, er kwam een wolk. Een wolk is ook in het Oude Testament vaak een aanduiding van de aanwezigheid van God. We zien dat veel vaker. We zien dat op de berg Sinaï als God naar Mozes komt in een wolk. We zien dat de Heer in een wolk op de tabernakel neerdaalt. Het gaat hier om de aanwezigheid van God. Die wolk overschaduwde hem. En er kwam een stem uit die wolk. En dat was de stem van God. Nu geen donder of bliksem. of allerlei natuurkrachten, geen grote bazuin, het ging niet gepaard met een wind of een aardbeving of vuur, zoals dat bij Elia eerder gebeurde. Weet u wel, het Oude Testament, 1 Koningen 19. Nee, nu komt er een stem. En ik denk dat het een zachte stem is geweest. Het is in ieder geval een liefdevolle stem geweest. Het is een stem geweest die de belangrijkste boodschap van de hele Bijbel heeft gebracht. Nog belangrijker was wat die stem zei natuurlijk. Die stem zei: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. In 2 Korinthe 5 vers 19 zegt Paulus: God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. God de Vader zegt: hij is het, bij hem moet je zijn. Dit is mijn geliefde, in hem heb ik mijn welbehagen. Ik heb hem aangewezen om neer te dalen op deze aarde, om die weg naar het kruis van Golgotha te gaan, om die zonde schuld te vergeven. Het heil, de zaligheid is alleen maar in hem. Mozes en Elia waren belangrijke mensen. Dat waren, ik denk wel, de belangrijkste mensen in het Oude Testament. Maar het waren gewone profeten. Het waren gewoon mensen. Maar de Heer Jezus, hij is de Zoon van God. Hij is de Heere God zelf. Mijn geliefde Zoon, zegt de Heere. Mozes was een groot leider. Elia was een groot hervormer. Maar de Heer Jezus is de Messias, is de zaligmaker. Alleen hij maakt zalig. Alleen hij redt. Alleen hij brengt mensen in de eeuwige heerlijkheid. Het is opvallend dat hier dezelfde woorden klinken als bij de doop van de Heer Jezus. Daar komt ook die stem. En daar klinken diezelfde woorden: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Diezelfde stem die wordt hier herhaald. En dat is niet zomaar, maar dat is omdat dat het allerbelangrijkste was. Bij de doop stond de Heer Jezus aan het begin van zijn missie. En nu staat hij vlak voor het kruis van Golgotha. En nu klinkt die stem opnieuw. En nu wijst die vinger opnieuw naar hem. Hier vinden we dat opnieuw. En wat zijn de laatste woorden ook belangrijk? Wat zijn die laatste woorden van dat vers 17 ook belangrijk? Van dat vers 5 van hoofdstuk 17. Hoor ook die laatste woorden van de stem van God. Hij zegt daar: luister naar hem. Luister naar hem. Dat zegt hij tegen de discipelen. Dat zegt hij tegen de mensen van toen. Dat zegt hij ook tegen ons. Dat zegt hij tegen de wereld van vandaag. Luister naar hem. Luister niet naar mensen. Luister niet naar machthebbers. Luister niet naar regeringsleiders of weet ik wat voor mensen. Maar luister naar hem. En het woord wat hier gebruikt wordt zegt veel meer dan alleen maar met de oren luisteren. Dat woord betekent: let op hem. Heb aandacht voor hem. Lees aandachtig die woorden van hem. Dat betekent: neem in overweging wat hij zegt. Doe er iets mee. Laat het niet het ene oor in en het andere oor uitgaan. Maar doe er iets mee. Hij wil spreken tot u en tot mij. En als wij luisteren, als wij doen, als wij gehoorzaam zijn, als we dat toelaten in ons leven en in ons hele wezen, dan ligt daarin grote zegen. Dan gaat de Heere grote dingen doen. Laten we niet doen wat anderen zeggen, of niet eens doen wat zelf in onze gedachten opkomen, maar vertrouw volkomen op de woorden van de Heere Jezus Christus. Het is een oproep in dit stukje om te luisteren naar zijn woorden, om naar de Heer Jezus te luisteren als gezaghebbend, als boven ons staand, als gezaghebbend over ons leven. En daarvan zegt de Heer: hoor naar hem. Als een vriend, als een vader, als een herder, als een helper. Want de Heer Jezus wil niets liever dan dat. Weet u, wie Gods wil in zijn leven wil leren kennen, die moet naar hem luisteren. En doen wat hij zegt. En dan wordt dat steeds meer duidelijk. Dan gaat hij zich steeds meer openbaren. En dan gaat hij steeds meer tegen ons zeggen. Want door hem, of eigenlijk moet ik zeggen, in hem, in de Heer Jezus Christus, spreekt God. Met name in deze laatste dagen. Weet u? Ten slotte, wat doen die discipelen? Vers 6 en vers 7. Ze hebben dit gezien. Ze hebben het gehoord. Ze hebben die stem gehoord. En nu kwam het erop aan. Van wat doe je nu? Wat is nu discipelen? Wat is nu jullie reactie? Als je alles gezien en gehoord hebt. En dat moet grote indruk gemaakt hebben op hun. Dat moet een geweldige verschijning geweest zijn. Misschien stonden ze de tril op de benen. En stonden ze met knikkende knieën. Om wat ze gezien en gehoord hadden. En datgene maakte hen bewust van wie zij zelf waren. En van hun eigen kleinheid. En van hun eigen zondigheid. En weet u wat ze doen? In vers 6 en 7. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. Ze bogen diep voor God, voor de Heer Jezus Christus. Ze bogen diep voor die woorden. Ze bogen diep voor wat zij gezien en gehoord hadden. Voor dat licht, voor die stem, voor God de Vader, voor zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Weet u? Als wij gaan zien wie de Heer Jezus werkelijk is. En dat ontdekten zij hier. Weer een stap verder. Ze ontdekten wie hij werkelijk was. Als wij gaan zien hoe groot de Vader is. Dan kunnen we niet anders dan diep, diep buigen voor hem. Dan ons helemaal toevertrouwen aan hem. Daar kunnen we niet diep voor buigen. Want wie zijn wij? Wij zijn helemaal niks. En hij is alles. Hij is groter dan alles. Hij is machtiger, liefdevoller, genadiger dan alles. Hij is een Vader die voor ons zorgt. Tot wie anders zullen we gaan dan tot hem? Er is toch niemand buiten hem? Er is niemand boven hem? Dan kun je toch niet anders dan buigen voor hem? Ik hoop dat we dat ook doen. Dat we dagelijks buigen voor hem. Dat we dagelijks tegen hem zeggen, en we hebben het ook gezongen, Heere, werk maar in mijn leven, doe het maar in mijn leven. Ik open mijn hart voor u, ik laat u toe, ik wil u gehoorzamen, ik wil doen wat uw woord zegt, ik klamp mij vast aan u, wilt u het maar doen in mijn leven. Dat gebeurde hier, dat gebeurde bij de discipelen. En dan vers 7, als de Heer Jezus dat ziet, dan vindt dit geweldige plaats en Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op en wees niet bevreesd. Het geweldige dat hier staat. De Heer Jezus ging naar hen toe, hij raakte hen aan. Misschien heeft hij zijn hand op hun schouder gelegd. Misschien heeft hij ze onder de arm gevat en gezegd van, sta maar op, het is goed. Misschien heeft hij ze, misschien heeft hij een huk gegeven, ik weet niet of ze dat toen deden. Wij mogen dat niet meer tegenwoordig, maar hij raakte hen aan als een teken van genegenheid, als een teken van liefde, ook als een teken van aanvaarding. Wees niet bevreesd. Ik ben met je, ik zorg van je, ik laat je nooit alleen. Sta op en wees niet bevreesd. En verzacht zich dan, en toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Toen zagen ze Mozes niet meer. Toen zagen ze Elia niet meer. Die waren ineens weer weg. Maar ze zagen Jezus alleen. Want het ging alleen om hem. Het gaat alleen om hem. Wat is belangrijk dat wij in ons leven de Heer Jezus alleen zien. Ik bedoel dat hij het belangrijkste is. Dat hij boven alle dingen staat. Dat ons oog gericht is op hem. Dan kan hij zegenen. Dan kan hij leiden. dan leidt hij ons in dit leven. En dan helpt hij ons in alle dingen. Wees niet bevreesd. Want de Heer Jezus is met ons. Hij leidt ons en hij helpt ons. Hij doet dat tot over de drempel van het aardse leven. Tot in zijn eeuwige heerlijkheid die al zijn kinderen wacht. Wat een toekomst hebben wij. Omdat we de Heer Jezus kennen. Wat een kracht hebben wij in ons leven. Omdat we hem hebben. Wat een zicht hebben wij op de dingen die gebeuren. Ook in de toekomst. Omdat we zijn woord hebben. En zijn stem hebben. En hem hebben. Mensen zonder hem die dwalen in de duisternis. Maar wij hebben het licht. De Heer Jezus Christus. Laat dat licht schijnen in onze harten. En laat het ook doorschijnen in deze wereld. Amen.